Goedemorgen. Gemeenteleden, ik heet u van harte welkom, ook voor onze gasten en voor diegenen die later deze dienst beluisteren. We vieren vandaag de 9e zondag van de herfst, een dienst van schrift en tafel. In deze dienst gaat voor dominee Derk-Jan Deunk uit Milsbeek. Vaak Schonewille bespeelt het orgel, Jannie Nelemans is koster en Wilma is lector. Als goed van de gemeente gaan de bloemen naar Albert en Jannie Nelemans en naar Anke Rebel als goed. Oh, dat heb ik al gezegd. Volgende week, 24 november, hoopt voor te gaan dominee Marcel Zijlstra uit Ede. Die zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag. En ik ben Janine Brugman, ambtsdrager, ex-diaken. We beginnen deze dienst en zingen lied 84 tijdens het aansteken van de tafelkaarsen en zingen daarna staande, voor zover dat mogelijk is, het intochtspsalm 98 vers 1. En ik wens u namens de kerkenraad een gezegende dienst toe.
De eeuwige is met u allen. Onze hulp is in de naam van de eeuwige. Barmhartige God, zie om naar uw mensen en zoek wat verloren is geraakt. Bevrijd ons van de last van het verleden. Open ons naar u. Naar elkaar en naar uw toekomst. Goede God, erbarm u over ons. Buig u in uw liefde over ieder van ons. Ieder met de eigen vragen, zorgen, verwachtingen. Ieder met een eigen geschiedenis. Erbarm u over uw gemeente. Daar waar u wordt aangeroepen En dan barm u over uw aarde, uw schepping. Schepping toch van uw hand. Waar we het verdriet delen met allen. Om de strijd van iedere dag. De armoe. De schaamte. Goede God. Breng ons toch thuis. Verenig en voltooi wat u bent begonnen. Erbarm u, Heer. Amen. Er was eens een koning die een prachtige, grootse, imposante, indrukwekkende kerk wilde bouwen. Dat iedereen over de hele wereld zou inzien, dit is toch wel een fantastische koning. En daarom bepaalde hij ook, alleen ik mag voor dit kerkgebouw wat geld geven. Ik ben degene die het regelt. Uit mijn schatkist zal alles worden bekostigd en niemand anders mag enige bijdrage leveren. En zo ging het, de kerk werd gebouwd, een prachtig gebouw, die zou worden ingewijd en hij regelde ook, die koning, dat er bij de ingang een heel groot marmeren plateau kwam en daarop kwam te staan. De naam van de koning. Op de dag van de inwijding gaat hij naar de kerk en wat ziet hij? Op die marmeren plaat staat met gouden letters de naam van een vrouw. En hij laat die naam weghalen. Hij laat voortaan ook de kerk bewaken. De volgende dag gaat hij opnieuw naar de kerk. En wat blijkt? Opnieuw staat daar die naam van die vrouw op die marmeren plaat bij de ingang. En de koning laat die vrouw opsporen en bij zich roepen. En hij zegt, er is iets wonderlijks gebeurd. Hoe kan het dat jouw naam op die plaats staat? Heb jij misschien mijn gebod overtreden? Ach, zegt die arme vrouw, ach koning, ik wil er zo dolgraag iets bijdragen aan deze kerk, dat ik een stuiver heb genomen, daar hooi voor heb gekocht en het hooi gegeven aan de paarden die de wagen trokken waarop de stenen lagen voor de bouw van de kerk. En dan beseft de koning dat die arme vrouw in wezen veel meer heeft bijgedragen dan hij in zijn grootse ijdelheid. En hij laat de vrouw naar huis gaan en zorgt ervoor dat ze voortaan niet meer in armoe hoeft te leven.
Ik lees uit 2 Koningen 12, vers 5 tot 10. Joas droeg de priesters het volgende op. De priesters mogen al het zilver houden dat als wijgeschenk voor de tempel van de Heer wordt afgedragen. Alles wat ze van de geldbeheerders ontvangen. Dat geldt niet alleen het zilver dat moet worden betaald wanneer men bij een volkstelling wordt geregistreerd en het zilver dat volgens tarief moet worden betaald om iemand vrij te kopen, maar ook al het zilver dat wordt dat vrijwillig aan de tempel van de Heer wordt afgestaan. Zij moeten er dan wel voor zorgen dat de tempel van de Heer overal waar dat nodig is, hersteld wordt. Maar in Joas' 23ste regeringsjaar waren de priesters nog steeds niet aan het herstel van de tempel begonnen. Daarom liet de koning de hoge priester Jojada en de andere priesters bij zich komen en vroeg: waarom doet u niets om de tempel te herstellen? Voortaan mag u het zilver dat u van de geldbeheerders ontvangt niet meer voor uzelf houden, maar moet u het direct afdragen voor het herstel van de tempel. De priesters stemden ermee in dat ze geen zilver van het volk meer zouden aannemen, maar dan ook geen verantwoordelijkheid zouden dragen voor het herstel van de tempel. De hoge priester Jojada nam een kist, boorde een gat in het deksel en zette de kist bij het altaar, rechts bij de ingang van de tempel. Daarin deden de priesters die de ingang bewaakten al het zilver dat voor de tempel van de Heer werd afgedragen. Tot zover. We zingen lied 912.
Evangelielezing volgens het ecumenische leesrooster voor deze zondag. Evangelie volgens Marcus 12. Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan al de anderen die er geld in hebben gegooid, want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud. Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. Jezus zei tegen hem: die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven, alles zal worden afgebroken. Gemeente van Christus. Twee scènes. Twee situaties worden geschilderd. Arm en rijk. Onaanzienlijk. Indrukwekkend. Gering. Imposant. Jezus zit daar in de tempel en dat betekent als die zit, dat is typisch de leraar, de rabbijn die onderwijst. En hij ziet daar rijke mensen die veel geld gooien in de kist. Hij heeft ze net ook vermaand en gezegd, jullie in je luxe kleren, jullie eten de huizen van de arme weduwen op. Jullie belagen de arme mensen door jullie handelwijze. De rijken, ze gooien heel veel geld in de kist. De kruik, in Afrika tekenen ze het zo. Er komen ook wat arme mensen. Er komt een arme weduwe. Twee kleine muntjes gooit ze als offergave. Staat bij, dus de waarde, financiële waarde van een kwadrans. Het dagloon van een arbeider in die tijd is misschien 120, 130 kwadranten. Financieel dus minimaal wat ze geeft. Maar ze is een weduwe, dat wil zeggen in die tijd, ze is bijzonder afhankelijk van de steun van anderen. Ze heeft wellicht geen levensvoorziening. Ze is kwetsbaar. Misschien hoeft ze ook helemaal niks te geven vanwege haar situatie. Is het onnodig? En je vraagt je misschien af, ja, is het niet erg onverstandig wat ze doet? Is het niet een heel riskant offer wat ze brengt? Als je redelijk inkomen hebt, goed in je levensonderhoud kunt voorzien, dan kun je misschien ook moeilijk voorstellen wat het betekent om arm te zijn. Om dus dagelijks op de rand van het ravijn te staan van die verschrikkelijke onzekerheid, kan ik wel eten kopen? De rekeningen die er aankomen van de energie, van de ziektekostenverzekering, kan ik dat allemaal wel betalen? En misschien dat beroerde gevoel dat je afhankelijk bent, de schaamte. Het is ook bekend dat ook wanneer mensen in financiële problemen komen, dat het soms jaren duurt voordat ze een beroep op hulp durven te doen. En bijvoorbeeld de drempel over te stappen naar een voedselbank. Want ze weten feilloos hoe andere mensen dat zien, zeker in kleinere plaatsen. Ze weten feilloos dat andere mensen op hen neerkijken of hun oordelen al wel klaar hebben. Als je het goed hebt, kun je misschien heel moeilijk voorstellen wat het betekent om arm te zijn. We leven in een relatief gezien enorm rijk land. In Afrika zijn enorm arme landen. En als je daar dan iets over leest of ziet, dan kun je soms wel verwonderen over de mensen, hoe ze met heel weinig toch kunnen delen. En hoe kinderen daar kunnen spelen met wat wij waardeloos spul vinden, waardeloos materiaal. Daar kunnen ze fantastisch mee spelen, veel beter dan wij hier misschien met computerspelletjes. En mensen die arm zijn of op de een of andere manier in ellende terecht zijn gekomen, zijn misschien veel beter in staat om mensen die ook het slecht hebben te helpen. Om ze aanvoelen wat het betekent om afhankelijk en onmachtig te zijn. En afhankelijk van zorg. De rijken werpen van hun overvloed en ze houden nog heel veel over. Die arme weduwe geeft, zo staat er, eigenlijk der leven, der levensonderhoud. Alles wat ze heeft van die dag. En daarom zegt Christus, ze heeft er meer in geworpen dan alle anderen. Hoe kon ze dat doen? Hoe kon zij zo rijk zijn, zo royaal zijn? Hoe kon ze in haar situatie dat doen? Blijkbaar heeft ze geen angst. Heeft ze een enorm vertrouwen dat ze de dag verder doorkomt. Kennelijk heeft ze een enorm vertrouwen, een godsvertrouwen, niet beheerst door de zorgen van elke dag. Ze is toegewijd. De tweede scène. Jezus en zijn leerlingen verlaten de tempel en dan zegt een van die leerlingen: kijk eens, wat een grote steen, wat een imposante tempel, wat een schitterende gebouwen. En inderdaad, er zijn daar door Herodes prachtige galerijen in die tempel gebouwd, zuilengalerijen. Het is een enorm complex, een fantastische organisatie, dat hele tempelgebeuren. Maar Christus lijkt het de grond in te boren. Geen steen zal op de andere blijven. Alles zal worden vernietigd. En inderdaad, enkele tientallen jaren later wordt die Joodse tempel ook verwoest. Dat is denk ik ook wel een soort van Joodse apocalyptische gedachte. Dat allemaal maar schone schijn is, die prachtige tempel die daar staat, maar dat uiteindelijk er een andere tempel zal zijn. Die aardse tempel zal worden verwoest, maar er is een andere tempel niet door mensenhanden gemaakt. Twee scènes, twee situaties. En kennelijk zegt Christus dat van die vrouw haar menselijke inzet is veel waardevoller dan wat voor gebouw ook, dan wat voor tempelcomplex, dan wat voor organisatievorm rondom die tempel. Het is mooi, zo'n tempel. Maar God heeft het in wezen niet nodig. God heeft die vrouw nodig, die arme vrouw. En dat is ook, denk ik, bij Christus. Dat hij een enorm gevoel heeft voor behoeftige, arme, kwetsbare mensen. En misschien zijn wij financieel niet arm. Dan zijn we wel heel erg arm in ons vermogen om samen te leven. Misschien zijn we wel heel erg arm in ons inlevingsvermogen, om te vatten wat een ander die andere ideeën heeft, die we misschien ook wel heel erg akelig vinden, wat die ander beweegt. Misschien zijn we wel heel erg arm om echt te vatten wat het betekent om het met elkaar goed te hebben. Misschien zijn we wel arm en onmachtig, arm in ons vermogen om het met elkaar uit te houden. En dan word ik, als ik aan deze gemeente denk, dan word ik heel erg verdrietig. Dan grijpen dat zo, verdriet me zo aan. Omdat we het hier zo goed hebben gehad. En waarom die armoe? Waarom? Want menselijke verhoudingen en het menselijke is toch veel wezenlijker dan wat voor organisatievorm of gebouw of vermogen of wat voor macht dan ook. Wat draagt het meeste bij aan de opbouw van de gemeente van Christus? Wie draagt het meeste bij? Wie bij die arme vrouw te rade kan gaan en bij haar kan gaan staan en kan vragen, ja, maar hoe kun je dat doen? Hoe krijg jij dat nou voor mekaar in jouw armoe? Om toch te delen. Om toch de goede en de kwade dingen van het leven te delen. Om toch iets van jouw vermogen te delen. En ook van jouw onvermogen, van jouw onmacht. En laten we dat maar doen door niet langer tegen elkaars ruggen aan te kijken, maar in een kring elkaar te zien zitten. En de ander te zien staan. En elkaar de vrede te wensen. En voor zover het van jou afhangt, hou vrede met iedereen. En deel het leven in de tekorten, in de beperkingen, samen met alle mensen van goede wil. En maak toch in de naam van Christus het leven tot een mooi gebeuren. Amen.
Thank you.
U danken we, goede God, dat u zorg en aandacht hebt voor alle mensen. Ook voor hen die vaak door anderen vergeten worden. De onzichtbaren, onaanzienlijken, armen, stillen. Vaak zijn we alleen met onszelf bezig. Help ons dat we van u leren te delen, het leven te delen, onze vragen, onze onmacht te delen, onze zorgen, onze twijfels, onze mogelijkheden, onze hoop, onze verwachting, ons vertrouwen. Zo bidden we samen.
Door ons bidden laat komen uw rijk.
We bidden nu voor hen die bedreigd worden door gevechten. In Libanon, Israël, de Gazastrook, Oekraïne, Soedan of waar dan ook. Geef toch uitzicht op een leven in vrijheid en vrede. En dat de machtigen van onze wereld daaraan willen werken. Schenk uw goede geest. Zo bidden we samen.
Heer, hoor ons bidden. Laat komen.
Wees met allen die ziek zijn, of eenzaam, of rouwen om het verlies van een geliefde. Draag hen in uw liefde. We bidden u voor allen die, om wie we grote zorgen hebben. Voor alle mensen die moeten leven met beperkingen. Die geen ruimte krijgen om te leven. Of op wie neer wordt gekeken. Dat er mensen zijn die hen echt zien. En hen kunnen steunen. Zo bidden we samen.
Heer, hoor ons bidden. Laat komen uw rijk.
En we bidden voor uw kerk wereldwijd. En uw gemeente op deze plek. Om respect onder elkaar. Waardering. Positiviteit. Aandacht. En mildheid. Om te zien wat het belangrijkste is. De vrede met de mensen om ons heen. En dat we het goede in elkaar versterken. Help ons verder, goede God. Help ons door uw milde vrijgevigheid, uw liefde, die nooit en nergens een eind kent. Door Christus. Amen.
De collecte, de eerste is voor de kerk, de tweede diaconie en we doen weer voor Gambia en de uitgangscollecte is eigen kerkenwerk.
Goede God, we zijn het niet waard dat ge onder ons dak komt. Maar u doet ons leven. Zo komen we tot de tafel die u voor ons aanricht als een teken van vrede. Vormen we samen een kring. De eeuwige is met u. Verheft uw harten. God, u komt onze dank toe.
Goed is het en passend u te danken.
Wij danken u, Vader, voor de heilige wijnstok, David, uw knecht, die wij kennen, door Jezus, uw dienaar. U alle glorie, en altijd. Wij zegenen u, Vader, om dit weten van leven, ons gegeven door Jezus, uw dienaar. U alle glorie, en altijd. Zoals het graan verzameld is, van heinde en ver, en geworden tot dit brood dat wij breken, breng zo ook uw gemeente bijeen, van alle einden der aarde. Want u is de glorie, u is de kracht, door Jezus Messias, nu en altijd.
U danken we, eeuwige God. En gezegend is Christus, levend brood, voedsel voor ons allen. U danken we, eeuwige God, en gezegend is Hij die ons geeft een overvloed van bruiloftswijn. Geef ons toch uw geest van liefde en breng ons dicht bij u en bij elkaar. Zo bidden we met heel uw kerk op aarde, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We wensen elkaar de vrede. Brood uit de hemel. Wijn van het koninkrijk. Thank you. U danken we, Heilige Vader, dat u het mogelijk hebt gemaakt om te wonen in onze harten. Vergeet, Heer, uw kerk niet. Verzamel haar uit de vier windstreken, geheiligd voor uw koninkrijk, want van u is de macht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus onze Heer. Amen.